Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom hier vanavond in de Pauluskerk. Ook een hartelijk welkom als u deze dienst thuis met ons meebeleeft of op een later moment deze dienst meekijkt. Ik heb een aantal mededelingen. De bloemen van vanochtend zijn als bemoediging en groet van de gemeente gebracht naar mevrouw Vossenpoel Verhoeven. Zij verblijft tijdelijk in het zorgpensioen in Woerden, omdat ze haar enkel gebroken heeft. Ook sturen we een kaart als felicitatie en groet naar Rien en Hanneke Trouwborst in verband met hun 40-jarig huwelijksjubileum. In deze dienst is er alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is er ook de mogelijkheid om fysiek te geven. Tijdens het digitale collectemoment worden de collectedoelen nader toegelicht door de dienstdoende kerkrentmeester. Onze voorganger vanavond, daar had ik misschien mee moeten beginnen, maar ik ben last minute ingevlogen als ouderling van dienst. Dus ik improviseer nu een beetje, maar is dominee Sali. Van harte welkom, dominee. Dank u wel dat u er bent. Deze dienst willen we beginnen met het zingen van Psalm 149, vers 1, 2 en 3. En ik wens u namens de kerkenraad een gezegende dienst.
Thank you. keren stil tot God. En ook vanavond spreken wij uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die het werk dat zijn hand begonnen is, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan door met het zingen van de lof van de God van Israël, die in Jezus Christus ook onze God wil zijn. En we doen dat met de woorden van Psalm 95 en daarvan het eerste en het derde vers. Vanmiddag mogen de schriften in ons midden open gaan. Laten we bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer God, lieve Vader in de hemel, wij danken u dat we mogen leven van geloof, hoop en liefde. En dat de meeste van die drie de liefde is. En dat we ons daarin ook geborgen mogen weten. En we danken u dat de kerk ook een plek is waar we terecht kunnen met ons gebrek aan geloof, hoop en liefde. Met ons tekort. Met onze zonde waarmee we u en anderen hebben pijn gedaan. U weet hoe moe we soms van onszelf kunnen worden. Misschien ook wel omdat we nog steeds te veel van onszelf verwachten en te weinig van u. En ook vanavond willen we u daarom prijzen dat Jezus Christus gekomen is om ons te redden van elk denkbaar tekort. En dat er vanwege hem helemaal niets meer is dat in de weg hoeft te staan bij een ontmoeting met u. Maar u kent ons, u weet dat wij mensen zijn die oeverloos kringetjes rondom onszelf kunnen lopen. Dat we kunnen verdwalen in onze eigen gedachten, in onze eigen gevoelens, in ons eigen hart. En we bidden u, roep ons bij onszelf vandaan. zodat we u weer zullen zien. Zodat we u beter zullen zien. En geef ons de moed om achter Jezus aan te gaan. Vader in de hemel, wij komen hier in de kerk om ook steeds opnieuw weer onder de indruk te komen van uw grootheid. U bent de schepper van de sterrenstelsels en van de kleinste atomen. Miljarden jaren zijn voor u als een dag die voorbij vliegt. En in dat alles overwint uw liefde. En wij danken u dat Jezus Christus over deze wereld heerst, hij alleen. En dat we daarom in vrijheid en zonder angst zouden kunnen leven. Maar we bidden u, leer ons die vrijheid steeds opnieuw ontdekken. En geef daarom ook dat we uw stem zullen horen als we met elkaar de Bijbel lezen. Geef ons ruimte, geef ons richting. En laat door dat alles heen ons ook uw liefde mogen ervaren. En alles wat we hier vanavond doen is niet veel meer dan wat oudbakken rituelen. Als u er niet bij komt met uw geest en alles inclusief onszelf tot leven brengt. Door uw woord. We bidden u, laat dat gebeuren. Omwille van Jezus, uw Zoon. Onze Heer. Amen. We lezen met elkaar een gedeelte uit Matteüs 16. Vers 13 tot en met 28. Matteüs 16, vers 13 tot en met 28. En als antwoord op deze lezing zingen we van de 119e psalm het 6e en het 7e vers. Matteüs 16, vanaf vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn. En daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door het toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keert hem de rug toe met de woorden: ga terug, Satan, achter mij. Je bent valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Dit is het woord van God. En je bent gelukkig als je het hoort en bewaart in je hart. Halleluja. Amen. Thank you. wordt wel gezegd dat het woord van God je aan je zonde ontdekt. Nou, dat gebeurde net bij mij door alleen al het zesde couplet te zingen, waar we zingen: laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen. En ik moet opeens realiseren dat ik de schriftlezing net iets te kort heb gemaakt. Maar wees gerust, de preek zal vooral ingaan op de verzen die we wel met elkaar gelezen hebben. We zingen straks na het amen van de preek het lied: aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats en daarom kniel ik bij u neer. Gemeente van Christus, in het evangelie, aan het begin van het evangelie, roept Jezus mensen om hem te volgen. En dat wil zeggen dat hij ze uitnodigt om zijn leerling te worden. En over de hoofden van die mensen daar en toen heen klinken die woorden, die roep van Jezus, die klinkt ook steeds weer tot ons. Tegen jou en tegen mij zegt Jezus: volg mij. En het heeft mij een tijdje gekost om die woorden te horen als een vrolijke en vriendelijke uitnodiging om meer verbonden te raken met Jezus. Zodat je van binnenuit mee gaat bewegen met die missie van Jezus, die de missie van God is om hemel en aarde te vernieuwen. En die uitnodiging om leerling te worden, die is niet voorbehouden aan de supergelovigen. Wie zijn dat trouwens? Het is niet voorbehouden aan een bepaald type mensen, de happy few. Maar in het evangelie wordt duidelijk dat Jezus hele gewone mensen uitnodigt. Zoals jij en ik. En als je dan besluit om in te gaan op die uitnodiging, als je Jezus gaat volgen, dan kom je in een proces terecht waarin je steeds meer leert toegroeien naar Jezus. Waar je verhouding tot hem hechter mag worden. En zodat je leven ook meer en meer door hem gestempeld gaat worden. Ik realiseerde me pas later, ik ben zelf opgegroeid onder een verkondiging waarin bekering een heel nadrukkelijke thematiek was. En dat werd heel vaak voorgesteld als iets eenmaligs. Dat je een hele bijzondere ervaring moet hebben. En dan vanaf dat moment, ja, dan gebeurt er iets in je leven. En dan is het vanaf dat moment, nou ja, dan ben je een kind van God. En ergens denk ik ook wel dat dat zo is. Dat er iets moet gebeuren waardoor je ogen open gaan. Maar als het dan gaat over het leerling zijn van Jezus, dat is per definitie veel meer iets procesmatigs. Iets van meer en minder, waar gradaties in kunnen zitten. En als je besluit om Jezus te gaan volgen, dan is dat dus ook een eerste stap op een levenslange reis. En ergens op die reis stelt Jezus je, denk ik, ook meer dan één keer die ene vraag: en jij, wie zeg jij dat ik ben? En bij die vraag van Jezus wil ik vanavond stilstaan. En dan wil ik eerst maar even beginnen door aandacht te vestigen op waar Jezus die vraag eigenlijk stelt. Vers 13 begint namelijk met de opmerking dat Jezus in het gebied van Caesarea Philippi komt. Maakt dat wat uit voor het verhaal? Nou ja, ik had vroeger wel van die kaartjes voor en achter in mijn Bijbel. Maar ik vond op school topografie niet echt geweldig interessant. En Bijbelse topografie eigenlijk al helemaal niet. En ik had ook geen flauw benul waar al die plaatsen lagen. Dus ja, of Jezus dat nou heeft gezegd in Caesarea Philippi of in Winsum of waar dan ook, maakt dat wat uit. Maar toch, soms is waar iets gebeurt heel erg belangrijk. Of de klassieker gespeeld wordt in de arena of in de Kuip. Het is niet om het even. Jezus is in Caesarea Philippi. So what? Nou, dat plaatsje ligt in het uiterste noorden van Israël. En met het eerste deel van die plaatsnaam wordt verwezen naar de Romeinse keizer, die door sommigen werd gezien en werd vereerd als zoon van God, verlosser, beschermer van het volk. En met het tweede deel van die naam, Filippi, wordt verwezen naar Filippus, weliswaar een Joodse heerser, maar eentje van het soort dat samenspande met de Romeinen. En je zou kunnen zeggen, het prototype voorbeeld was van het failliet van de Joodse elite. Filippus, die onder andere een tempel had gebouwd waar de Romeinse keizer als god werd vereerd. Niet dat in Caesarea Philippi nou per se nog een tempel nodig was, want er was al een tempel gewijd aan Zeus. Er was een tempel gewijd aan de god Pan. Er was een tempel die was gebouwd op de plek waarvan men denkt dat daar al heel vroeg een tempel voor Baal heeft gestaan. Dus aan tempels geen gebrek. En als Jezus dus in Caesarea Philippi is, dan staat hij hier letterlijk en figuurlijk op de grens van het beloofde land. Op een plek waar de Romeinse keizer absolute machtsaanspraken doet. Op een plek waar Joodse heersers collaboreren met de Romeinen. En allerlei afgoden hun enorme aantrekkingskracht uitoefenen. En uitgerekend op die plek vraagt Jezus aan zijn leerlingen: en wie denken jullie dat ik ben? En zo staat Jezus dus te midden van allemaal politieke en religieuze machten. Dus al die religieuze opties. Zoveel stemmen die zeggen: als je nou naar mij luistert, dan maak ik je gelukkig. Als je in mij investeert, dan gaan al je wensen in vervulling. En tussen al die stemmen door klinkt die stem van Jezus: en jij, wie zeg jij dat ik ben? En alleen dat al maakt die woorden van Petrus zo ongelooflijk geladen. U bent de gezalfde, de zoon van de levende God. U bent Gods lang beloofde koning. Want dat betekende gezalfde in de oren van een Jood uit de eerste eeuw. U bent koning, niet Caesar, niet Philippus. U hebt het voor het zeggen. U bent de zoon van God, niet Caesar. Niet Pan, niet Zeus, niet Baal, u bent het. Wie zeggen de mensen dat ik ben, vraagt Jezus. De mensen. De publieke opinie. Wat wordt er aan de tafels, al dan niet in de vorm van een avocado, over Jezus gezegd? Maar ja, ik denk dat de laatste jaren de toon misschien ook wel een beetje veranderd is over Jezus. Dat er aan al die talkshowtafels best veel positieve dingen over Jezus gezegd worden. Dat hij een beetje bijzonder is. Met, ja, in de tijd dat we het nog veel over Jezus hadden, deden we ook nog een beetje aan moraal en fatsoen. Dus in die zin doet Jezus ook een beetje terugdenken aan Nederland van de jaren 50. Heerlijk knus. Alles was toen nog een beetje beter. Jezus is ook wel een beetje een markant figuur, een beetje een dwarsdenker, een beetje raadselachtig ook. Laat zich ook heel goed verbinden met het laatste boek over Oosterse spiritualiteit. En zo is Jezus voor heel veel mensen bijzonder geweest. Alleen Jezus is meer. En Petrus ziet dat. Petrus ziet dat meer van Jezus. U bent de gezalfde, u bent de koning, u bent zoon van de levende God. Als ik heel eerlijk ben, die hele terminologie van koning zegt mij niet zoveel. Voor mij is het koningshuis, dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen, maar voor mij is het koningshuis toch verworden tot een soort symbolisch toneelstukje. Maar als hier het woord koning valt, dan gaat het over Jezus die daar staat te midden van alle machten die pretenderen het laatste woord te hebben. Hier gaat Jezus staan te midden van alle zingevingssystemen en te midden van alle vragen blijkt Jezus het antwoord te zijn. Alles waar je als mens naar op zoek kunt zijn, vind je uiteindelijk bij Jezus. Hij is het middelpunt van het heelal, het doel van Gods schepping, zegt later Paulus in zijn brieven. Hij is de zin van het bestaan. Hij is het antwoord. Hij is de clue. Hij is het laatste woord. En met dat ik mezelf dit allemaal hoor uitspreken, hoor ik mezelf enorm exclusieve dingen zeggen. En dat is ook al zoiets ingewikkelds in onze samenleving. Maar daar gaat het intussen in dit Bijbelgedeelte wel over. Dat Jezus niet een antwoord is, maar dat hij van Gods wegen het antwoord is. Wat zou jouw antwoord zijn? Wie zeg jij dat Jezus is? Dat is natuurlijk een vraag die je ook kan doodslaan. Zeker na zo'n massief antwoord van Petrus. Voordat je het weet, voel je de druk om het goede antwoord te geven. Maar als je nou eens op dit moment voor jezelf antwoord zou moeten geven op die vraag. Misschien is het ook wel heel persoonlijk. Wie is Jezus voor jou? En dan is het wel goed om te bedenken dat Jezus dit vraagt aan mensen met wie hij dus al een tijdje op weg is. In hoofdstuk 4 van het Matthäus-evangelie heeft Jezus zijn leerlingen al geroepen. En we zitten inmiddels in hoofdstuk 16. Sindsdien is er wel het een en ander gebeurd. Zijn leerlingen hebben geluisterd naar het onderwijs van Jezus op de berg. De bergreden hebben ze gehoord. Ze hebben gezien hoe Jezus mensen heeft genezen. Ze hebben gezien hoe zelfs de storm op het meer moet buigen voor het gezag van Jezus. Ze hebben gezien hoe Jezus zonden vergeeft. Ze hebben gezien hoe Jezus een meisje laat opstaan uit de dood. Ik wil daar alleen maar mee zeggen dat Jezus die vraag, wie zeggen jullie dat ik ben, niet plomp verloren stelt. Jezus laat zijn leerlingen eerst een tijdje luisteren en kijken. En nadat ze een tijd geluisterd hebben en gekeken hebben, mogen ze hun conclusies trekken. En ik wou daar wel even een streep bij zetten, omdat ik dat zo mooi vind in de pedagogiek van Jezus. Dat je van Jezus ook de tijd krijgt om hem te leren kennen. Om uit alle bits en pieces steeds meer te gaan zien wie Jezus nu echt is. En dat je dus ook mag groeien in je kennis van Jezus. Ik zat pas naar een hele enthousiaste natuurkundeleraar te luisteren. Een filmpje op YouTube. Misschien een beetje werkontwijkend gedrag dat ik daar terecht kwam. Nee, maar het was een oude leraar van een van mijn kinderen. En die zei van pap, je moet echt eens een keer naar hem luisteren. En het kind van mij die dat tegen me zei, weet dat ik een complete alfa ben. Dus het was een riskante bezigheid om mij uit te nodigen naar een natuurkundeleraar te laten luisteren. Maar die man die was ontzettend bevlogen aan het uitleggen. Hij zoog mij helemaal in zijn verhaal. En toen vertelde hij op een gegeven moment dat hij nu bezig was om een verouderd model van het atoom uit te leggen aan zijn leerlingen. En als kritische geest dacht ik meteen, waarom zou je leerlingen nog een verouderd model? Leg dan meteen het nieuwe model uit. Maar op een gegeven moment vertelde hij daarbij, ik leg jullie dit verouderde model uit, omdat dat een mooie springplank is naar het nieuwe model. Een model dat veel complexer is. En wat die natuurkundeleraar deed met zijn leerlingen, dat kun je natuurlijk ook hebben in vriendschappen. Zeker als vriendschappen de tijd krijgen om zich te ontwikkelen. Dat je ook steeds meer oog krijgt voor de complexiteit van de persoon die je vriend of vriendin is. Dat je dus ook mag groeien in de kennis van een ander. En En ik geloof dat dat vanavond ook tegen jou en tegen mij gezegd wordt. Dat leerling zijn van Jezus ook niet betekent dat je hier en nu al alles hoeft te weten over Jezus wat er te weten valt. Voor zover dat al zou kunnen. Maar dat je in jouw tempo ook mag groeien in wie Jezus voor jou is. Dus als Jezus ook aan je vraagt wie ben ik voor jou, dan is dat dus ook niet een theologisch examen dat je wordt afgelegd. Maar dan is dat een uitnodiging om te midden van al die stemmen om je heen stil te staan en een persoonlijk antwoord te geven. Welke betekenis heeft Jezus nu, op dit moment, voor mij? En als wij mogen groeien in onze kennis van Jezus, dan mogen anderen dat dus ook. En misschien is dat wel vooral een opmerking richting mezelf. Ik ben ongelooflijk ongeduldig. En ik kan ook heel enthousiast zijn over dingen. Dus als ik iets ontdekt heb, iets waar ik misschien al maandenlang mee bezig heb, en ik heb het eindelijk door hoe het zit, dan wil ik het liefst dat mijn gesprekspartner het ook direct snapt in de tijd die ik nodig heb om het uit te leggen. Ja, en dat werkt natuurlijk niet. Zelfs niet gegeven het feit dat ik soms best veel tijd neem om iets uit te leggen. Maar de dingen waar je soms zelf in hebt moeten groeien om die te ontdekken van Jezus, die kan een ander en hoeft een ander dus ook niet in dezelfde tijd door te krijgen. Dus laten wij ook de mensen om ons heen de tijd gunnen om op hun eigen tempo te ontdekken wie Jezus is. En dat ook met ruimte te doen. Ik weet nog wel dat in mijn omgeving bij wijze van evangelisatie dan werd gezegd van, stel nou dat je vanavond komt te overlijden. En ja, dat klinkt natuurlijk allemaal wel heel vroom en ernstig. Maar het is natuurlijk ergens ook gewoon een drukmiddel. En als ik naar mezelf kijk, onder druk groei ik meestal niet heel erg hard, maar ga ik me eerder verzetten. Of het slaat me helemaal dood. God gunt zijn mensen de tijd om dingen te ontdekken. Maar goed, intussen komt Petrus dan maar wel met dat prachtige antwoord. Het is toch wel een bijzonder mens, die Petrus. We hadden vroeger zo'n jongen op catechisatie, die altijd overal de goede antwoorden op had. Dat is natuurlijk ook wel een beetje ontmoedigend en irritant als je daarnaast zit. En op een gegeven moment, als je daar dan wat vaker naast zit, dan ga je op een gegeven moment vanzelf wel je mond houden. Want hij wist het toch beter. Dat is ook zoiets, dat je in de buurt van heel gelovige mensen soms ontmoedigd kunt raken. Mensen die veel weten. Mensen die hele diepe ervaring hebben. Mensen met diep inzicht. Ja, en wie ben ik dan? Wat stel ik dan voor? Wat stelt mijn geloof dan voor? En daarom, ik word zo blij van de ongelooflijk realistische manier waarop de Bijbel spreekt over de leerlingen van Jezus. Zo eerlijk en zo realistisch. Want die Petrus die in vers 16 zulke prachtige dingen zegt over Jezus, die gaat in vers 22 ongelooflijk hard op zijn plaat. En dan blijkt dat hij nog maar zo weinig van Jezus en zijn missie begrepen heeft. En dat is eigenlijk in alle evangeliën het terugkerende beeld van de leerlingen. Het ene moment zijn ze heel dicht bij Jezus en het andere moment zijn ze volslagen de weg kwijt. Iemand heeft dus jaren geleden een boek over jeugdwerk geschreven en dat had de titel Struikelend achter Jezus aan. En ik vind dat zo'n mooie, bemoedigende titel. Want dat is het. Dat is het volgen van Jezus. Je doet een paar stappen vooruit en je denkt dat je al heel dicht in de buurt van de Heer bent. En dan lig je alweer op je snuffert. En blijkbaar kan Jezus daarmee omgaan. Want hij wijst je niet af als je verkeerd zit. Nee, hij wijst je terecht. Hij zet je op je plek. Ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen, maar Jezus zegt, achter mij. Ja, hij noemt Petrus Satan. Dat is denk ik niet mijn manier van corrigeren, maar ik ben dan Jezus ook niet. Het is een vrij duidelijke correctie. Maar zegt Jezus, achter mij. En dat is ook de enige goede plek voor een leerling. Ga vooral niet voor je meester uitlopen. Blijf achter hem. Want dat zorgt ervoor dat je op de goede weg zit. En dat is dus precies wat Jezus doet in zijn terechtwijzing. Ga weer op de plek waar je moet zijn. Petrus, achter mij. Als leerling. En zo nodigt Jezus Petrus ook meteen uit om het weer opnieuw te proberen. Neem je plek in als leerling. Misschien heb je al een hekel gekregen aan het woord discipelschap, omdat er natuurlijk wel boekjes zijn verschenen waarin bij discipelschap dan toch een soort beeld naar boven komt van parmantige christenen die wel even weten hoe het moet. Maar bij discipelschap hoort dus het beeld van mensen die een beetje achter Jezus aanlopen te struikelen. En het enige waarom een leerling van Jezus bijzonder is, is dat je een meester volgt die zo bijzonder is, omdat hij je steeds weer opraapt als jij gevallen bent. Ik weet niet hoe jouw afgelopen week was, als het gaat over het volgen van Jezus. Misschien ben je afgelopen week wel hard onderuit gegaan, als leerling van Jezus. Weet dan dat, misschien wel op dit moment, Jezus zijn hand naar je uitstrekt en zegt, kom op, opstaan. We gaan het weer opnieuw proberen. En zo kun je in dit gedeelte zien hoe Jezus omgaat met zijn leerling. Hij wijst je terecht, maar hij nodigt je ook uit om dicht in de buurt te blijven en om dan gaandeweg te ontdekken wie hij is en wie jij bent en wat het goede leven is. En ja, Jezus daagt je ook uit om te veranderen in wat je denkt, in wat je vindt, dat je niet Jezus aanpast aan jouw denkkaders. Want als we iets verder hadden gelezen, ja, dan hadden we dus wel gezien dat Jezus hele andere associaties heeft bij Messias zijn dan Petrus die had. Want in plaats van met fanfare en blinkende zwaarden de stad Jeruzalem gaan heroveren, heeft Jezus het over lijden. En dat geldt niet alleen voor hem, maar dat geldt ook voor degene die achter hem aankomen. Petrus, durf jij je leven te leven achter mij aan volgens de waarde van Gods Koninkrijk? Durf je in het Caesarea Philippi van jouw leven niet alleen te zeggen wie ik voor jou ben, maar durf je je leven er ook aan te passen? Nog even over dat Caesarea Philippi. Tot nu toe heb ik daar nog niet zo heel veel positiefs over gezegd. En dat is niet helemaal eerlijk. Want het ligt namelijk prachtig aan de voet van de berg Hermon. Die berg met zijn permanent, tenminste voorlopig nog, permanent besneeuwde toppen. En aan de voet van de berg Hermon, daar ontspringen twee rivieren die de belangrijkste bronnen zijn voor de rivier de Jordaan. De rivier die van zoveel betekenis, van levensbelang is voor Israël. Dus als Jezus zijn leerlingen meeneemt naar Caesarea Philippi, dan brengt hij ze dus ook bij de bron van water dat leven geeft. En zo stelt dit gedeelte ook aan ons de vraag, wat is dan de bron waaruit jij leeft? En als Petrus dat prachtige antwoord geeft, dan is Petrus niet zelf de bron van dat prachtige antwoord. Nee, zegt Jezus, gelukkig ben je Simon Barjona. Dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En als jij ergens in je leven tot ontdekking gekomen bent dat Jezus meer is dan een bijzonder mens, dat weet je zelf ook wel, dat heb je niet aan je eigen slimmigheid te danken of aan je spirituele aanleg. Ieder mens die tot geloof komt, die tot levend geloof komt, dat is een godswonder. Als je niet verwacht, het is een geschenk. En als je ogen open gaan voor het feit dat Jezus inderdaad de bron van water is voor jouw dorstige leven, dan is dat iets wat je krijgt. Want het eigenlijke van Jezus, dat zie je dus niet met menselijke ogen. Dat kun je niet zomaar beredeneren met je verstand. Ja, dan kom je toch bij zo'n vroom woord. Dat moet je gegeven worden. Dat moet je geopenbaard worden. En God dank, dat doet Gods geest dan ook. Ik hoor dat op de eerste plaats trouwens als een waarschuwing, vooral aan het adres van dominees en vrome lieden die denken Jezus in hun broekzak te hebben zitten. En u denkt misschien dat ik nu aan andere dominees denk, maar dat is niet waar. Ik denk hier echt aan mezelf. Want van al dat gespit in de Bijbel en het lezen van hele goede en slimme theologen, daardoor kun je dan soms toch de indruk krijgen dat je toch wel net iets beter weet hoe God in elkaar zit dan een ander. En dat dat toch ook iets te maken heeft met de hoeveelheid studieuren die je erin steekt. Maar wat ik weet van Jezus, wat er echt toe doet, want dat is ook nog een verschil, wat ik weet van Jezus, wat er echt toe doet, dat heb ik gekregen. Moet ik dus ook niet trots op zijn. Moet ik alleen maar heel erg dankbaar voor zijn. Maar ik hoor dit vooral ook als een troost en een bemoediging. Om te ontdekken wie Jezus is, hoef je geen VWO-diploma te hebben of een master theologie. Er zijn zat mooie liederen die voldoende zijn om daarom te vragen. Open our eyes, Lord, we want to see Jesus. Open mijn ogen, Heer, ik wil Jezus zien. En we mogen geloven dat Jezus, want hij is de levende, hij zit niet opgesloten in een boek. We mogen geloven dat Jezus vanavond zo in ons midden is. Als de levende. Die jou en mij uitnodigt, uitdaagt. Dat jij en ik, te midden van alle machten die om onze aandacht en aanbidding vragen, ontdekken wie Jezus voor ons is. En ik geloof dat Jezus door zijn geest vanavond ook in ons midden is. Om onze ogen voor hem te openen. Om onze omgang met hem te verdiepen. Om meer en meer te ontdekken hoe hij de bron voor ons leven is. En ik zou je eigenlijk tot slot willen vragen, ik hoop dat het niet al te ongemakkelijk is, maar een beetje ongemak moet wel af en toe kunnen in de gemeente. Ik wil je vragen om eerst even in stilte, in een paar minuten na te denken over die vraag van Jezus. Stel nou dat Jezus vanavond aan jou vraagt, en jij, wie zeg jij dat ik ben? Dat je daar even in stilte over nadenkt. En vervolgens wil ik je vragen om, als ik daar een teken voor geef, om dat met de persoon die naast, voor of achter je zit, even kort te delen. En dat zijn dus geen antwoorden voor de eeuwigheid. Misschien is dat antwoord morgen alweer anders. Maar als je nu antwoord zou geven op die vraag, wat zou dan nu je antwoord zijn? En bedenk alsjeblieft, het is geen examen. Het is geen wedstrijdje. Het is samen struikelen achter Jezus aan. Laten we stil worden en voor onszelf antwoord geven op die vraag van Jezus. En jij? Wie zeg jij dat ik ben? Mag ik jullie uitnodigen om dat wat uit te wisselen? Ik heb mijn timer op 5 minuten gezet. Dat is als je stil moet zijn best lang, maar als je met elkaar gaat praten best kort. Dus zorg ervoor dat je allebei ongeveer aan het woord kunt komen. Ik weet niet hoe jullie gesprekken waren, maar ik heb met broeder Henk een prachtig gesprek gehad. En daar kan ik eigenlijk alleen maar op wat hij zei amen op zeggen. En dat is dan ook meteen het amen van de preek. Laten we met elkaar zingen over die goede plek aan de voeten van Jezus. In de gemeenschap met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, mogen we ook ons geloof belijden. We doen dat vanavond met de woorden van het apostolicum. En daarna zingen we als ons loflied uit Hemelhoog 649, Licht van de Wereld. En laten we daarbij inderdaad voor zover mogelijk gaan staan. En ieder van u spreekt met mij in haar of zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald tot in het rijk van de dood, waar hij op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we met elkaar danken en voorbeden doen. Gezegend bent u, Heer, onze God, Koning van het heelal. U die alles gemaakt hebt door de kracht van uw woord. Gezegend bent u, Heer, onze God, Koning van het heelal. U die uw kinderen voedt en hen zegent met de vrucht van de wijnstok. Gezegend bent u, Heer, onze God, Koning van het heelal. U die een God van overvloed en rijkdom bent. en er genoegen in schept om mensen te vervullen met uw overstelpende goedheid. Gezegend bent u, Heer onze God, koning van het heelal, u die mensen redt uit hun nood, die treurenden steunt met uw troost, u die het geknakte riet niet afbreekt en de kwijnende vlam niet zal doven. Wij bidden u voor mensen voor wie het dagelijks brood een bron van voortdurende zorg geworden is. Voor mensen die vandaag niet weten wat ze morgen zullen eten. En we denken aan de honderden miljoenen mensen in deze wereld voor wie dat geldt. Maak ons creatief, maar misschien belangrijker nog, maak ons moedig genoeg om te komen tot een andere verdeling van eten. Maar denk aan mensen dichtbij die zich moeten wenden tot de voedselbank, die letterlijk genadebrood eten. Help ons onze ogen niet te sluiten. Help ons met elkaar te komen tot een samenleving waarin iedereen genoeg heeft om van te leven. En daarom bidden we u, Heer, ontfermen. We bidden u voor die miljoenen vluchtelingen wereldwijd. In het bijzonder voor hen die tijdelijk in ons land verblijven. Help ons om misschien eens een tijdje geen opinies te hebben over vluchtelingen. Maar misschien veel meer de moed om door onze angsten heen de ontmoeting te zoeken. Geef ons nu eindelijk eens voldoende vertrouwen op u en de kracht van uw evangelie om mensen die anders zijn gewoon in de ogen te kunnen zien. En dat bidden we u voor de overheid, voor de burgemeester, de wethouders, voor de raadsleden. We bidden het voor diakenen, voor alle mensen van goede wil die zoeken naar concrete wegen om mensen op drift een plek van rust en vrede te bieden. En daarom bidden we u, Heer, ontferm u. We bidden u voor uw kerk. Volgelingen van Jezus Christus zijn wij onderweg naar uw koninkrijk, maar wat zitten we soms vast in onze gewoontes, onze rituelen, onze structuren. Help ons steeds weer om volk onderweg te zijn. En maak ons open voor het geluid van de stem van uw geest die nieuwe wegen in de tijd schuift. En we bidden u vanavond in het bijzonder voor al uw kinderen die vervolgd worden omwille van Jezus. Dat ze moed en kracht zullen krijgen, dat ze zullen kunnen volharden. En zo bidden we u ook voor onze eigen gemeente, dat wil zeggen voor uw gemeente die hier op deze plek samenkomt, en dat alles wat we doen en laten mag zijn tot eer van uw naam en tot heil van onze naasten. Overwin onze schroom, overwin de vermoeidheid die we soms ook kunnen hebben als het gaat over de kerk, zelfs aan het begin van een nieuw seizoen. En dat we in alles wat we doen en denken en zeggen eerst zullen wachten op wat uw geest ons te zeggen heeft. En daarom bidden we u, Heer, ontferm u. En zo bidden we u ook voor onszelf, als we straks deze kerk verlaten, de week ingaan die begonnen is, naar school, naar werk, naar de dagelijkse bezigheden. Geef ons in alles te geloven dat Jezus Christus bij ons is. Dat hij voor ons uitgaat om ons te leren hoe wij mogen leven. En we danken u dat u onze levens woord voor woord kent. En daarom komen we ook in de stilte van dit huis tot u. Met dat wat op de bodem van ons leven ligt. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen. Het is gelegenheid om u gaven te geven en de collecten zullen worden toegelicht.
Goedenavond gemeente, mijn naam is Ton Snoei, ik ben kerkrentmeester en ik zal de collecte toelichten. Die is vandaag, zoals meestal, voor de diaconie en kerkbeheer. De eerste collecte voor de diaconie is voor Stichting Christelijke Hulpverlening, Zwanenburgs Hofje. Het is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die vastlopen door relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden. Hulp wordt op verschillende manieren geboden. Er is de mogelijkheid van huisvesting met begeleiding, ambulante begeleiding en hulp bij schulden. Collecte voor kerkbeheer houden we wekelijks. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om onze kerk in stand te houden. Denk hier bijvoorbeeld aan het onderhouden van onze voorgangers en een goede staat houden van de pastorieën. U kunt digitaal geven, dat kan met kaartje in de bank. U kunt dat doen met uw telefoon. Als u fysiek wilt geven, kunt u dat doen bij de uitgang. De zak is voor de diaconie en de schaal is voor kerkbeheer. En vergeet vooral ook de zendingsbussen en de melkbussen niet. Dank u.
Thank you.
Ga dan van hier in vrede, verhef je hart tot God en ontvang zijn zegen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de vertrouwelijke vriendschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allen. Thank you.